Oké, welkom bij weer even een aflevering. Best wel een beetje lullig voor je. Hier uit Amsterdam weer. Vandaag heel erg close mic'd. Dicht bij de microfoon met mijn mond, omdat ik een beetje stil moet zijn. Het is namelijk nogal laat. En laat in de zin van dat het nacht is, hè? En ik leef niet alleen op deze wereld, dus we moeten een beetje stil zijn. Ik zal niet gaan fluisteren, want dan begint het een beetje te veel te lijken op hoe ik als teenager ooit eens vanuit mijn zolderkamertje radiopiraatje speelde. En moest ik altijd fluisteren, omdat ik niet wilde dat mijn ouders konden horen dat ik nog wakker was, zeg maar. Hè. Ik moest eigenlijk al lang slapen, huiswerk en zo, en school. En dan zat ik nog een beetje te zenden op de welbekende FM 3 meter band. En dat, jong mee begonnen. Eigenlijk al toen ik een jaar of 11 was, eigenlijk. Zo zou je het kunnen zien. Toen is dat beginnen te borrelen, die drive om een beetje te gaan de ether te gaan vervuilen met mijn ideeën, muziek, voornamelijk muziek, maar er werd ook veel gesproken. En toen een tijd lang stond ik dus bekend als dat jochie dat 's nachts op de radio fluisterend de ether overschalde. En dan was het altijd zo van, ja, ik heb je gehoord, ja. Dus, oké. Dat even een kort stukje geschiedenis. Ik ga even in een sneltreinvaart door wat onderwerpjes heen. Weer geen muziek overigens. En ook dat is omdat het nu zo laat is. En omdat ik geen zin heb om al te veel herrie te schoppen hier. En eigenlijk ook omdat het jinglepakket nog niet gereed is hier. En, zodoende. Dus ook even, hè? Ja, even voor de mensen die Photoshop gebruiken. Ik heb laatst hele interessante sharpening scripts gevonden. En die kan ik zeer aanbevelen. Het zijn scriptjes die doen eigenlijk wat Photoshop van binnen zelf allemaal al kan. Maar die voeren dat uit. Een soort macro-achtige scriptjes zijn dat. En jongen, wordt een beetje vaste prik hier, die dubbele nies. In ieder geval, kijk, zat het te klippen? Nee, het was nog niet aan het klippen niveau hier. Als je bijvoorbeeld op Jotnet kijkt, dan zie je dat ik op de frontpage heb ik meestal een foto staan die ik zelf gemaakt heb. En als je goed kijkt, dan zijn die ook gesharpend, maar heel subtiel. En je kunt die scriptjes ook aanpassen naar je smaak en zo, dat het niet al te, hè, sharpening kun je dus, dat is een techniek, er zijn diverse technieken voor. Maar het woord sharpening, dat verscherpen, zeg maar. Dan kun je een foto dus mee scherper maken dan die eigenlijk was, of hè. Scherper maken dan hoe die was toen je hem digitaal had of hebt gescand. Of, hè, het is meestal ook een manier om terug te gaan naar het oude formaat. Dus stel je scant een foto in, dan is die dankzij het scannen onscherp en dan kun je hem met sharpening weer scherper krijgen. Nou heb je een heel mooi programma, hè, Photoshop. De meeste mensen die kennen dat wel. kun je heel veel leuke dingen mee doen. Photoshop van Adobe. Het is ook niet goedkoop. Dus als je het legaal wilt hebben, dan kost het je wat. Maar die sharpening scriptjes, ik geloof dat ze... Ik heb de linkjes op... even kijken waar ik die heb staan. Ja, het is vooral het generic, sharpen generic script. Dat is echt heel goed. Eventjes, het is gratis dus. Je kunt het scriptje kun je downloaden. Als je Photoshop 7 hebt geïnstalleerd, dan kun je dat gebruiken. En ik kan het echt zeer aanbevelen. Dat, stel je hebt je foto bewerkt en nu, of je bent klaar mee. En je hebt nog niet sharpening gebruikt. Dan kun je als laatste stap, is dat meestal slim om te doen. Als je de foto al verkleind hebt of zo voor online verschijnen. Dan kun je daarna nog even leuk sharpening erop loslaten. En ik zal een van mijn trade secrets, dat is dus dat scriptje. Die zal ik maar meteen even prijsgeven dus. Ja, dat linkje dat plaats ik wel op lulligvoorje.nl dan gewoon bij deze podcast. Het is in ieder geval gemaakt door, ik geloof, iemand uit Finland. En over Finland gesproken, zo komen wij meteen op het heden ten dagen weer populaire uit de lucht halen van... Torrent en eDonkey en eMule websites, servers en zo. Daar wil ik ook even iets over voorlezen. Maar voordat ik dat doe... ik had vandaag ook weer een mail van een oud collega. En ik moet toch echt even kwijt dat... bij een van mijn ex-werkgevers. En ik merk dat dat bij heel veel mensen op die manier werkt. Is het nog steeds zo dat internet is een soort gevaarlijk iets. In de ogen en in de gedachten van heel veel mensen. En dat komt omdat ze daar vaak voor het eerst zien of te zien krijgen... wat eigenlijk allemaal op die planeet hier, waar wij met z'n allen op leven, zoal hier rondloopt. Het geval wil namelijk dat internet eigenlijk vrij precies weergeeft wat, waar de mensheid uit bestaat. Zowel in percentages als in demografie, zeg maar, internationaal gezien. Het is al redelijk wijdverspreid, het internet. Het is een medium van de mensen. Het is eigenlijk niet eens meer van waar het vandaan kwam. ARPANET heeft er eigenlijk nog maar heel weinig over te zeggen. En de reden dat het zo groot is en zo wijdverspreid en zo veel gebruikt en zo bekend is geworden... Dat is omdat het letterlijk de stem van het volk is geworden. Met ook dus de stem van mensen die je liever niet zou willen horen. Of de stem van de mensen die je, wiens bestaan je tot nu toe onbekend is gebleven. En ik merk nog steeds gewoon een hele soort... angst daarvoor. En dat is iets wat ik nooit heb begrepen. Juist omdat het internet niks anders is dan een één-op-één reflectie van de wereld, de gedachtenwereld van de mensen die op deze planeet rondlopen. Ja, en dan is de reputatie van bijvoorbeeld chatkanalen en gaat altijd over... kinderlokkers, kinderporno en haatsites en dat soort dingen. Die worden altijd dan misbruikt. Die termen worden altijd misbruikt om aan te geven hoe geweldig verderfelijk dat internet is. En dat er dan mensen zich voordoen als een andere. Dat dat heel makkelijk kan op internet. En dat je kerels hebt die kleine meisjes misleiden. Omdat ze zich voordoen als een jong meisje. En het mooie daarvan is dus... Of het niet mooi eigenlijk, maar het opvallende daaraan is dat dat allemaal gewoon mensen zijn die bestaan. En ik ben er dus nooit, om eerlijk te zijn, nog nooit echt vreselijk geschrokken. Nou was ik natuurlijk ook al niet erg naïef of zo over de mens en over de wereld waar we op leven. Maar toch, ik heb nooit gehad dat ik dacht... Oh, dit is vreselijk erg. Ik bedoel, het is misschien wel erg wat je ziet en wat je tegenkomt. Of het is gestoord of het is ontzettend shocking. Maar ik heb nog nooit gehad dat ik daar echt zo van geschrokken ben... dat mijn hele mensbeeld is aangetast. Sterker nog... Ik heb er juist ontzettend veel plezier van ondervonden door heel veel mensen te vinden met dezelfde ideeën over dingen en dezelfde hobby's en dezelfde interesses. En mensen aan de andere kant van de wereld die gewoon... Je vrienden en vriendinnen zijn geworden die je nooit op een andere manier nooit had kunnen ontmoeten. Anders dan via internet. Of ontdekken is dan beter, want ontmoeten dat gebeurt dan soms ook nog wel daarna. En dat zijn dingen die ik heb me eerder daarover verbaasd, dus over de positieve kanten van internet, dan over de negatieve kanten ervan. Ik heb dat dus... En ik moet zeggen dat ik me daarom misschien ook mateloos stoor aan mensen die altijd zo bang zijn over echt een soort diep gewortelde, paranoïde... basis. En waar die vandaan komt, ik weet het niet, maar het is alsof ze denken dat het internet bestaat uit alleen maar porno pop-ups, zeg maar, bij wijze van spreken, en spam of zo, weet je wel. En haatsites, extreemrechtse nazi-sites of kinderporno gebruikers. Zoiets, hè? Dat is het beeld wat je dan krijgt voorgeschoteld. En ik irriteer me daar mateloos aan. Want als ik nou naar mijzelf kijk... en naar de mensen die ik ken op internet... en waar ik mij zoal mee bezighoud op internet... en waarmee ik communiceer op internet... Dat zijn niet die mensen. Dat zijn juist meestal mensen die daar ver boven staan. Hè, die net als ik weten van ja, dat heb je. Die mensen bestaan. Dus hè, er zijn gekken. Punt. Zo is het. Zo moet je dat zien. In plaats van dat mensen dan... dat eens leren in te zien... krijg ik een soort scheef oog... naar me toe van mensen die... denken van... oh, dus die... Jules is een ontzettende... freak, want... internet, weet je, echt... ongelooflijk. Dat gaat echt heel ver. Bij die ene werkgever... waar ik... nu de naam niet van zal noemen... maar waar ik... tijdje voor gewerkt heb, daar was dat echt bij veel mensen onder het personeel heb ik me daarover verbaasd. Gewoon echt hoe bij voorbaat wantrouwend naar alles wat ook maar in de verte neigt naar iets dat met internet te maken heeft. Hè, echt geweldig wantrouwen naar alles wat er ook maar bestaat op internet überhaupt. En alles wat ermee te maken heeft. Ik heb me daar zo over verbaasd gewoon dat ik... Dat heeft mij gechoqueerd. Dus niets op internet. Het kon mij niet slecht en hatelijk genoeg zijn. Ik ben er nooit van geschrokken, want ik wist al lang dat het bestond. Ik bedoel, ooit naar het 8-uur-journaal gekeken of zo, weet je wel. Waar hebben we het over, denk ik dan? Goed, dat wilde ik toch even kwijt, want... Nog steeds word ik daarmee geconfronteerd. En dan is het van ja. Ja, dan hebben ze iets van mij gezien op internet ook of zo. Hè? En is het van ja, jij gaat wel heel ver met. En dan vul maar in, weet je wel. Terwijl ik denk. Ik ga juist helemaal niet ver. Ik heb wel dingen gezien die gaan echt. Als ik al ver ga met iets. Dan hebben ze dus nog niks van de wereld gezien. Laat staan van internet, denk ik dan. Eh? Want internet is gewoon een open weergave. Een soort oog naar de wereld. Een kijk in de ziel van de mens. En iets anders is het niet. Hè? Dus dat wilde ik toch even benadrukken. Dat... Hoe gek ook sommige dingen van bijvoorbeeld mijn websites mogen lijken. Ze geven juist aan, tenminste ik zou dat begrijpen ook, ze geven juist aan hoe niet gek ik ben. Hè? Het is, voor mij is het redelijk... onbegrijpelijk dat mensen mij voor gek aankijken. Omdat ik zoveel over dingen op internet heb gezet. Ja, dat is natuurlijk echt waanzin. Dat gaat gewoon helemaal nergens meer over soms. De reacties die ik soms via e-mail ontvang op dingen die ik online zet... Ik verbaas me over dat er mensen zijn die zo over mij of internet überhaupt denken. En dan val ik nog best mee. Ik ben helemaal niet zo'n vreselijke computer-annex-internet-freak. Ik gebruik het medium voor dingen en ik gebruik de computers voor dingen die ik graag doe. Het is geen... Ik kan makkelijk zonder. Het is, ik heb dat kort geleden nog bewezen. Eventjes een vakantie gehouden. En toen toch maar liefst 14 dagen of zo. Zonder wifi en zonder internet gezeten. Ja, oh nee, ik heb wel internetcafé bezocht. Maar ja, dat was alleen maar een... uit praktische overwegingen. Gewoon reistijden en dat soort dingen. Reistijden doorgeven. En checken of servers nog goed draaien. Dat soort dingen. Puur bedrijfstechnische, zakelijke transacties. Niet zoveel. Hooguit in totaal misschien. Over 14 dagen heb ik dat in totaal misschien... anderhalf uur of zo. Echt meer niet. Nou ja, dat... En ik heb het ook helemaal niet uit verslaving moeten doen of zo. Het was een pure noodzaak. Technische noodzaak. Zeg maar. Goed. Dus dat wilde ik even kwijt. Want ik irriteer me eraan dat er nog mensen rondlopen... die niet alleen een verkeerd beeld van mij hebben... Wat voor mij onbegrijpelijk is. Echt onbegrijpelijk. Ze doen ook niet hun best om te kijken wie iemand is of zo. Dat verbaast me ook altijd over mensen trouwens. Dat ze niet. Ze wel wat over je denken te kunnen vinden. Maar dat ze nooit Dat ik ze dan nooit verder heb zien kijken dan bijvoorbeeld de frontpage van Jolt.net of zo. Gewoon alleen maar de frontpage en dan ook heel kort. Hè. Wat de mensen dan niet weten is dat ik wel kan zien hoe lang iemand heeft rond zitten kijken. Ik weet niet van iedereen, hè. Ik weet niet van ieder adres wie is of zo. Zo erg is het ook weer niet. Van alle, ik ken wel een aantal IP-adressen uit mijn hoofd, maar... Ook dat is gewoon werktechnisch te verklaren, weet je wel. Maar wat me gewoon opviel, dat is dat mensen die het meest over mij te zeggen denken te kunnen hebben, dat die de minste tijd hebben besteed aan het onderzoek naar mij. Dus bijvoorbeeld via internet, hè? Bijvoorbeeld via Google of zo. Als je mijn naam invult in Google, dat heb ik alvast heel makkelijk gemaakt. Als je bijvoorbeeld naar Jolt.net gaat en je kijkt naar de vak, de Frequently Asked Questions. Rechtsbovenop kun je daarop klikken. Dan staat er ergens What's your real name? Een linkje. What's your real name? Nou, daar staat een hele lijst met linkjes waar je gewoon direct op Google de zoekactie start op mijn naam. En voor het gemak. Even voor het gemak. Ik kijk er zelf zelden naar. Dat is ook zoiets. Mensen denken altijd van, ja, jij bent zo en zo. En jij kijkt, jij bent echt vreselijk ego en... Weet ik veel wat, maar het is zelden dat ik naar dingen van mezelf op zoek ben op internet. Echt zelden heb ik die Google-actie op mijn naam uitgevoerd. Meestal blijkt uit een referrer dat iemand anders dat gedaan heeft. Dan zie ik van, ah, degene die mij net gemeld heeft, die heeft een half uur daarvoor via mijn naam mijn site gevonden en toen 1 minuut op mijn site rondgekeken. Echt 1 minuut. En toen was het oordeel klaar, weet je. Ja, dat is gewoon... Zo werkt het niet, hè? In deze wereld. Als je mensen wil leren kennen, dan moet je daar tijd voor nemen en niet denken van nou, ik weet wel hoe dat werkt bij jou, jij bent zo en zo en ik ken jou. Zo werkt het dus niet. Je hebt al amper vaak, die mensen al amper een idee hoe überhaupt de mens eruit ziet. Want internet is voor hun ook een soort onbegrijpelijk gevaarlijk medium. Goed, genoeg daarover. Ik wil daar toch even wat over kwijt. Maar ik had het net over Finland. Ja, dat ga ik even voorlezen. Ik heb daar iets stukje over geschreven. Over de razzia's en de raids op torrent sites. En ik kreeg ontzettend veel complimenten over wat ik daarover geschreven had. Ergens op een forum. Dus ik zal dat stukje ook even voorlezen. Wat ik geschreven heb. Want het is ook wel aardig, ja. Het gaat hier en daar redelijk technisch ver. Maar ik probeer het toch begrijpelijk te houden voor de leek. En mocht je het niet begrijpen, of mocht u mij niet begrijpen, mocht jij mij niet begrijpen als mens. Ja, je kunt me gewoon mailen, hoor. Hè? Ik bijt niet. Gewoon mailen, dat kan altijd. Bijvoorbeeld naar best@lulligvoorje.nl. Als je me echt heel erg wilt uitschelden, dan kan dat ook. lul@lulligvoorje.nl is dan het te gebruiken e-mailadres. Dus vooral onthouden. lul@lulligvoorje.nl. Ja, sorry, moet ik er zelf steeds om lachen. Het feit dat ik gewoon lul moet... De hele tijd moet zeggen, daar moet ik al om lachen. Het blijft ontzettend goed scheldwoord, hè? Lul. Ik ga ook weer eens een aflevering over scheldwoorden beginnen. Dit heb ik vroeger ook uitzendingen lang op de radio aan gewijd. En dat was mateloos interessant. Zijn we scheldwoorden in andere talen gaan behandelen. En dat leverde echt een hilarische uitzending op. Dus dat gaan we misschien meer doen. Ook weer herhalen sommige dingen. Misschien zelfs wel oude uitzendingen gewoon rippen en tot podcast of Rivercast bombarderen. Ik zal even dat stukje voorlezen. Kijken hoeveel tijd we nog hebben. Ja, goed. Sorry hè. Dit wordt alweer te lang. Ga het toch doen. BitTorrent is ideaal. En wordt erg veel gebruikt voor de verspreiding van Linux-distributies. RIA Free Music. MPAA Free Movies. Open source pakketten. Podcasts. En vele andere legale bandbreedte vretende internet releases. Door de servers van Torrent Links aan te pakken, wat de klungels nu aan het doen zijn, tast men ook die groepen aan. En dat zijn zo onderhand niet de minsten. Daaronder zitten veel keurige bedrijven, een stuk keuriger dan de MPAA, that's for sure. Volgens mij begrijpt men dus het BitTorrent systeem niet helemaal. En ik zal het even kort verklaren hoe dat dus werkt, BitTorrent. Zodra een file wordt geüpload, bijvoorbeeld een geripte speelfilm, is de zwerm downloaders ervan groeiende. Dus al du moment dat het wordt geüpload, groeit de zwerm downloaders van die file. En zodra de complete file één keer in totaal als zaadje is verspreid, kan de eerste bron in theorie worden verwijderd uit het netwerk. Dus de uploader kan zichzelf vanaf dan onzichtbaar maken voor de rest van de wereld. Verdwijnen uit de verspreiding van die file. De tracker van de file, de tracker, die hoeft alleen maar verplaatst te worden. Die kan continu gemirrord worden naar een andere server. Bijvoorbeeld eentje in Estonia die nog in de lucht is. Terwijl die servers in Nederland en Finland en Amerika uit de lucht zijn gehaald. De tracker van de file die houdt bij welke onderdelen door wie zijn gedownload ongeveer. Dat is eigenlijk niet correct. De functie van een tracker is anders, maar die ga ik nu niet uitleggen, want dat is ingewikkeld. Het is in ieder geval een onderdeel van het files verspreiden via torrents. Die tracker heb je nodig om in de gaten te houden hoe de file verspreid wordt. Maar die tracker, dat is maar een heel klein onderdeel. En daarvoor hoef je alleen maar eventjes dat onderdeel te verplaatsen. En dat kun je gewoon geautomatiseerd doen. Je kunt een tracker mirroren met vier servers tegelijk. Heen en weer. Je backupt de hele tijd de hoofdtracker naar een andere server. Dus haal je de ene uit de lucht, dan is er in theorie een mogelijkheid om meteen verder te gaan waar je gebleven was met het downloaden van je file en uploaden van je file. Omdat die al in geheel in omloop is. Dus in totaal hebben al die mensen alle onderdelen al. Meestal zelfs veel meer mensen trouwens. Het gaat echt razendsnel. Als het populair is en als het een goede file is, als het de kwaliteit hoog is van de file, dan loopt dat in de honderden en dat gaat razendsnel. Dan zijn er vrij snel meerdere mensen die dezelfde stukjes van de file al aan het delen zijn met de wereld. En dus kun je dan al elk stukje bij meerdere mensen vandaan halen. Met als gevolg dat je Als er één server uit de lucht is gehaald van die trackers of torrent links. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ze hebben niet eens de servers van trackers uit de lucht gehaald. Ze halen de servers uit de lucht van mensen die de links naar die trackers toe plaatsen. Dus ja, dat heeft weinig zin. Maar goed, ik vraag me overigens ook af hoe dat juridisch ooit geklaard gaat worden, dat klusje, want dat kan helemaal niet. Enfin, je begrijpt dus dat de reden dat men de hulp van de hosting provider nodig heeft, dat is omdat men de ware identiteit achter de eerste uploader van de file, de eigenlijke aanvankelijke maker van de geripte speelfilm bijvoorbeeld, die wil men natuurlijk vinden. Dat is de eigenlijke dader in de hele zaak. Nou wil het geval dat ik een paar van die mensen ken, of althans van naam ken, uit IRC. En de besten daarvan, de grootste, de mensen die dat het meest doen en die daar de meeste ervaring mee hebben, en die dat het beste doen ook, die weten nou juist precies hoe ze onzichtbaar kunnen blijven voor justitie. Oftewel, met deze raids pakken ze de verkeerde mensen. Ze pakken eigenlijk de middleman. Voor het opsporen van de eerste uploader bots je als opsporer tegen, als justitie, zeg maar, bots je tegen dezelfde problemen op als bijvoorbeeld bij het opsporen van hackers van websites, defaced websites en denial of service attacks. Dat is bijna onmogelijk uit te voeren. Het is vaak zelfs zo dat daar computers van wildvreemden voor gebruikt worden. Die worden als een hop gebruikt om daar langs een file te uploaden, bijvoorbeeld. Als torrent. Met andere woorden, daar moet je wereldwijd de steun van admins voor hebben, die hun logfiles vrijgeven, zodat justitie daar mee kan werken. Dat lukt natuurlijk zelden, want gelukkig is het internet van het volk en dat bepaalt in veel landen gewoon zelf aan wie het welke logs vrij wil geven. En meestal zeggen die sympathieke admins gewoon dat ze de log in kwestie niet meer hebben. Bijvoorbeeld dankzij een computercrash die ze dan veinzen te hebben meegemaakt recentelijk. Ja, sorry, die logs hebben we niet meer. Computer is gecrashed. Heeft u daar een backup van, meneer? Nee, ja, die hebben we ook niet meer. Nee, het is allemaal het is niet goedkoop internetprovider zijn. Hè? En hoster zijn. Het is echt niet goedkoop. Dus we hebben geen backup van de logfiles, meneer. Sorry. Vaak zijn die admins ook heel, heel stom en begrijpen ze de andere kant helemaal niet. De andere kant is dan meestal aan de telefoon of per e-mail. En er wordt gewoon heel dom gevraagd van wat bedoelt u? Ook is een probleem dat de andere kant Chinees of Iraans spreekt. En dat is natuurlijk heel lastig voor iemand van de stichting No Brainer. En je begrijpt dus, daarom wil men zo graag dat internet service providers verplicht alle verkeersgegevens bewaren. Dat is niet vanwege terrorismebestrijding, maar dat is vanwege het grote geld wat er achter de breinloze MPAA RIA lobby zit. Daar zit zoveel geld, dat is zo'n sterke lobby op wereldwijd niveau trouwens. De recording industry en de movie entertainmentindustrie, de games. Dat is zeg maar Sony en dan in het kwadraat. Sony plus Microsoft, dus dan weet je het wel. Hè, zo moet je dat ongeveer zien in kapitaal gezien. En dat is waarom de regering wil dat providers verplicht alle gegevens bewaren. Dat lukt ze toch niet, omdat er, ja, daar kleven nogal wat nadelen aan. Daar gaan we het nu niet over hebben. Wat mij de laatste tijd opvalt, of eigenlijk altijd al opvalt, dat is dat onder al die torrents, die dus, waar dus files achter zitten van bijvoorbeeld geripte speelfilms en geripte muziek-cd's of games-software. Het valt mij heel erg op dat de hoeveelheid bagger daartussen ontzettend groot is. Er zit ongelooflijk veel slechte kwaliteit speelfilms tussen. Heel lage kwaliteit geëncode. Verkeerde formaten. En dat komt. Alle auteursrechtelijk beschermd materiaal die je kunt vinden via torrent websites, portals die mensen nu dus aanpakken. Echt het merendeel betreft hele vrij waardeloze rips van vooral speelfilms en muziek cd's. En ja, software, dat ligt meestal wat anders. Maar ook dat valt redelijk tegen in kwaliteit van hoe die verspreid worden via BitTorrent. En dat komt nou juist omdat het grote publiek daarmee bezig is. Er zitten zoveel klungelaars tussen die voor het eerst een speelfilm geript hebben en dat als torrent verspreiden. Ja, dan krijg je dat. Heel veel torrents zijn echt compleet bijna zinloos om te downloaden vaak. Hieruit kun je interessante conclusie trekken. Namelijk dat wat er nu gebeurt, dat is dat de wat meer besloten delers van die files, die weten wel hoe ze in hogere kwaliteit hun dvd's kunnen rippen. Wat de beste kwaliteit oplevert en dergelijke. Oftewel, het grote publiek nu angst aanjagen, dat werkt de verkoop van bijvoorbeeld dvd's en cd's juist tegen. Immers, een slechte kwaliteit rip heeft tot gevolg dat die werkt als een soort mooie reclame voor een cd of als grote trailer voor een speelfilm. Dus juist die zullen we door die raids, door die uit de lucht haal acties van deze laatste week, die zullen we dus minder aantreffen. Hè, dus de commercials, die slecht geëncode troep, die verdwijnen uit die torrentnetwerken. Wat overblijft zijn juist de hardcore coders en rippers. En die weten zichzelf ook te verbergen. En die weten zichzelf te verschuilen achter fake IP-adressen. Die weten zichzelf wel in stand te houden. Ook als verspreiders van software en illegaal geëncode speelfilms. Of geripte software en geripte cd's. Dus dat is even volgens mij iets wat die MPAA helemaal over het hoofd ziet. En Stichting Brein ook. Dat is iets. Dat is een hele grote vergissing die ze hiermee begaan. Je moet dit juist massaal maken. Want dan zorg je ervoor dat het merendeel van de downloads van slechtere kwaliteit is. Van mindere kwaliteit is. Dat snappen ze even niet bij Stichting Brein. Nou noem ik ze ook stevast Stichting Breinloos. Stichting Breinlozen. Het heeft helemaal niks persoonlijks verder te maken met die club. Maar Daar heb ik in ieder geval al vaak over geschreven op Jotnet. Dus ja, tot zover even deze spoedaflevering van best wel een beetje lullig voor je. Aflevering 6. En ik zou zeggen, voor mezelf geldt welterusten en voor u geldt tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren en reacties zijn uiteraard ook welkom. Via de website kan het, maar u komt er wel achter. Oké, doei.